Ik was net de intro aan het opnemen.
Is er echt iemand dat iemand belt?
Nee, het is niet dat iemand belt.
Oh, je bent iets aan het opnemen.
Oh.
Ja.
Dus, wil je
het papa, komt nu dit er nou in ook wat wij zeggen?
Ja, dit komt nu ook op de podcast.
Oh nee, ik wil er niet.
Moet je dan even alleen?
Ja, dan doe ik. Ja, dan doe ik het weer even alleen, ja.
Nee, ik had een tekst gemaakt met mijzelf erop.
Dit is waar het op neerkomt. De podcast waar Sonja Bouwkamp en ik, Thijs Groot-Wassink en soms wat langslopende kinderen, lessen uit de therapie vertalen naar het dagelijks leven. Dit keer hebben we het over polarisatie. Polarisatie in de partnerrelatie, maar ook daarbuiten. Dat moment waarop de afstand tussen jou en de ander onoverbrugbaar lijkt. We kijken naar het verschil tussen discussie voeren en praten. Het waarderen of bestrijden van verschil komt ook weer langs. En zo tussendoor komen ook de soms best ingewikkelde stappen langs die helpen om te depolariseren. Voordat ik het gesprek inga, eerst nog even een huishoudelijke mededeling. Ook dit keer hebben we weer wat nieuwe vrienden van de show. Vrienden van de show zijn mensen die ons helpen met een donatie deze podcast te maken. Ik zeg het een beetje raar, maar je begrijpt wat ik bedoel, denk ik. Als je dat ook zou willen doen, dat kan op waarhetopneerkomt.nu. En als je dat dan doet, dan kun je ook extra content luisteren. Want na elke gewone aflevering nemen we ook nog een klein stukje op, speciaal voor vrienden van de show. De nieuwe vrienden van de show dit keer zijn Yvonne Groen, Danielle, Ingenborg, Margreet, Helena, Pascal, Aline, Monique Bouwman, Ineke van der Kolk, Clara Bartels, Hans, Edith en Ingrid Riegelman. Juist, dus dat zijn de nieuwe vrienden van de show. Welkom allemaal, leuk dat jullie dit doen. Wil ik nog wat zeggen? Nee, volgens mij niet. Volgens mij kun je nu gewoon luisteren naar het gesprek. Veel plezier. Je hebt een papiertje mee met wat aantekeningen. En jij...
Zoals altijd, hè?
Zoals altijd. En die kijk ik eigenlijk nooit in. Vind ik ook wel leuk.
Ik ook heel weinig. Ja. Blijkt later.
Maar... Ja. Jij wilde het over de partnerrelatie hebben.
Ja, eigenlijk wilde ik het niet over de partnerrelatie hebben. Omdat ik denk, nou, daar hebben we het al zoveel over gehad. Maar ik las ineens een aantekening van mezelf. En toen dacht ik, ja, dat ging over polarisatie in de partnerrelatie. Naast dat het gewoon lekker bekt.
Ja, een beetje een Suske en Wiske titel.
Ja, zoiets, ja. Polarisatie in de partnerrelatie, ja. Dacht ik ineens, ja, dat is toch wel wat er heel veel gebeurt in de partnerrelatie. En daar hebben we niet echt nog zo de nadruk op gelegd. Van waarom gebeurt dat nou, waar gebeurt dat nou en wat kun je daar dan aan doen om dat te voorkomen? Met name in de partnerrelatie autonomie en verbondenheid heel sterk speelt. Hè? Hoe combineer ik de zorg voor mijzelf met de zorg voor de ander? En hoe doe ik dat dan terwijl ik uit de polarisatie blijf?
Ja.
En dat is dus heel erg moeilijk, omdat vrij gemakkelijk een soort van of-of wordt. En of-of is altijd de opmaat naar polarisatie. Of ik, of jij.
En ik gok, of mijn gedachte was dat we nu de partnerrelatie als uitgangspunt nemen. Maar dit speelt natuurlijk in
dit
de maatschappij.
Overal.
Polarisatie is een heel hot item.
Sorry, het gaat dwars door je heen. Daar heb je helemaal gelijk in. En het is precies dezelfde elementen spelen.
Ja.
Dus ik denk dat we, als we het hier over hebben, ook heel veel tegenkomen. Oh ja, maar dat gebeurt ook in het publieke debat. Om het zo maar eens te zeggen. Want in de partnerrelaties hebben we natuurlijk ook heel veel debatten. We verschillen, daar hebben we het ook over gehad. Dus we hebben niet altijd dezelfde mening toegedaan. En dat is ook helemaal geen punt. Maar hoe we daarmee omgaan en de betekenis die we daaraan toekennen, ja, dat kan tot problemen leiden. En polarisatie treedt dan op in mijn ogen wanneer ik een houding in ga nemen van ik heb gelijk en jij niet. En ik ben goed en jij bent fout. Een soort van wel eens niet eens.
En is het in jouw idee de mensen die bij jou komen voor relatietherapie, mm-hmm. zitten die altijd in polarisatie?
Bijna altijd.
Want dat is het moment dat ze er zelf niet meer uitkomen en dat is wanneer ze iemand anders erbij halen.
Ja, dat je dan tegenover elkaar komt te staan en elkaar kwijtraakt. Ja, eens even kijken hoor, want daar had ik het eigenlijk wat verderop over willen hebben. Maar wanneer je dus in een polarisatie terechtkomt, dan verharden standpunten zich meestal meer. Omdat je alle twee op je gelijk uit bent. Dus je verhardt steeds meer. Je gaat steeds dingen erbij slepen om je eigen gelijk over het voetlicht te trekken. En daarmee, de ander voelt zich niet gehoord. En je raakt elkaar kwijt gewoon. En dan komen mensen ook vaak in therapie. En zeggen ze ook heel vaak van, ja, we communiceren niet goed. Wat niet altijd het probleem is, omdat er natuurlijk iets onder zit. Maar het klopt ook. Want ze communiceren polariserend.
Maar je zegt het klopt ook, maar er zit iets onder. Wat bedoel je daar dan mee?
Nou, dat je zo graag gelijk wilt hebben. Dat heeft iets te maken met de culturele of persoonlijke bagage die je meesleept. Het idee, de overtuigingen. We hebben het gehad over het rugzakje wat je meeneemt uit je jeugd. En het blauwdruk waarmee je in het leven instapt. Mm-hmm. En daarin zitten altijd een heleboel toegestaande delen. En die toegestaande delen, die zijn dus oké. Die zijn goed. Zo hoort het. En daar ben je in gaan geloven. Het andere, wat niet toegestaan is, is natuurlijk niet goed. En niet oké, want anders was het niet verboden.
Ja.
En die overtuiging draag je al dan niet helder voor jezelf met je mee. Dus dan kom je een partner tegen, meestal iemand die anders is. En dat vind je aanvankelijk heel leuk en heel sprankelend en dat trekt aan. En dan ben je een tijdje samen en dan denk je, ho, 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 maar dit hoort helemaal niet. Of dit hoort anders. En omdat jij die overtuiging meedraagt, denk je ook dat jij gelijk hebt.
Ja, en die overtuiging, dat is dan meteen iets dat niet echt uitgesproken is. Of
die overtuiging niet.
Nee.
Je denkt gewoon dat je gelijk hebt.
Ja, gewoon zo, zo hoort het gewoon.
Ja,
dus
het is toch duidelijk?
Ja, bepaalde dingen mogen niet.
En kunnen niet of moeten wel.
Ja.
En daar is geen discussie over nodig, toch? Dat snap jij toch wel?
Ja.
En als jij dat niet snapt, dan ga ik jou daar even haar fijn uitleggen.
Ja.
Hoe dat in elkaar zit.
Ja, het is meteen zo'n soort dat bijzinnetje dat je zegt van ja, dat snap je toch wel. Dat doet meteen iets met mij als dat ik dan, dat ik dan denk van oh shit, dat zou ik dus moeten snappen. Ik ga meteen mee in die dynamiek.
Ja, of je wordt geïrriteerd, hoezo?
Ja, ja.
Dan krijg je dus die verschillende dingen.
Mm-hmm.
En in een partnerrelatie is bijna altijd wanneer je denkt dat je gelijk hebt, dan ga je dus de ander overtuigen. Het grappige is dat zodra wij mensen denken dat we gelijk hebben, eigenen we ons meteen het recht toe om anderen te overtuigen van ons gelijk. Want dat zijn de onwetenden in onze ogen. En dus als wij ze overtuigen van ons gelijk, zijn we eigenlijk heel goed bezig. Want we lossen de onwetendheid op.
Ja, er zit een morele high ground.
Er zit een morele iets achter. Van jij staat aan de verkeerde kant en ik doe iets heel goeds als ik jou aan de goede kant trek. Wat ook heel vaak tot gevolg heeft als die ander zich niet laat overtuigen. Dat je denkt, nou ja, stik er dan maar in en zoek het maar uit.
Ja,
oeps,
die is
komt
niet
de scheiding.
Meer, ja.
En dat zie je in de maatschappij op dit moment ook heel erg gebeuren. Hè? Zo van, als je dat niet wil horen, nou ja, dan heb ik met jou ook helemaal niks meer te schaften. En,
en heel veel angst om een gesprek aan te gaan.
Als ik dat is het hele triggerachtige gedeelte. Want als jij bezig bent de ander te overtuigen van je gelijk, en je gaat daar het gesprek over aan, dan is dat gesprek bijna altijd een discussie.
Mm-hmm.
En dat is heel iets anders dan praten. Dus als wij samen praten, dat is iets anders als we discussiëren samen. En driekwart, zo niet meer van de cliënten die bij mij komen, discussiëren allemaal samen.
Ja.
Die praten niet samen. Dat is echt een heel ander verhaal. Want als je discussieert, dan gaat het over de ander willen overtuigen, gelijk willen krijgen.
Ja, en daar is een winnaar en een verliezer.
Winnaar, verliezer, goed, fout. Daar ben je niet zo van bewust. En je wil die ander ook niet een fout gevoel over zichzelf geven. En dat hoeft hij ook niet te krijgen als hij jou maar gelijk geeft. En dan is dat weer opgelost. Je moet gewoon even goed luisteren. Dus je bent ook helemaal niet verkeerd bezig in je eigen gevoel. Praten is veel meer dat je jezelf wilt delen, maar dat je ook de ander wilt begrijpen. Of wilt weten waar die staat. Dat je dus ook interesse in die ander hebt. Dat is bij discussiëren meestal niet aan de orde. Dan wacht je meestal tot iemand is uitgepraat en dan ga je met je eigen punt verder. Als je dat op de televisie ziet, mensen gaan ook zelden in op wat een ander zei.
Ja.
Ze gaan hun eigen punt. In de hele politiek zie je dat.
Ik denk aan de woorden praten en discussiëren, die hebben bij mij ook, discussiëren heeft een soort hogere waarde, cognitiever, slimmer. En praten wat meer emotioneel.
En dat, ik vind het heel interessant dat je zegt hoger.
Ja.
Hoezo?
Omdat dat is wat gewaardeerd wordt.
Door?
Door onze maatschappij.
Ja, waar we in verzeild zijn geraakt.
Mm-hmm. Ik zeg ook niet dat ik het daarmee eens ben. Mm-hmm. Maar ik benoem, of ik je zet die twee woorden naast elkaar neer en dan denk ik, hey, dat doet het met mij. En eigenlijk, onbewust, maak ik discussiëren dan daarbij hoger.
Ja, grappig. Terwijl voor mij is het dus precies omgekeerd. Maar ja. Ik begrijp het ook wel heel goed van jou. Want bijvoorbeeld kinderen op school leren discussies voeren.
Mm-hmm.
En daar zit een heel goed element in. Want zo leren ze uit hun woorden komen, een standpunt innemen, standpunt verdedigen. Maar samen praten, daar is geen lesuur voor.
Nee.
Terwijl dat minstens even belangrijk is, zo niet belangrijker om de verbondenheid met elkaar vast te houden. Ja. Want een discussie, mits die heel verstandig wordt gevoerd, zodat die bijna tegen praten met elkaar aankomt te liggen, leidt bijna altijd tot meer afstand, gescheidenheid, niet met elkaar eens zijn, boosheid, je niet begrepen voelen. Dat zijn heel vaak de restverschijnselen daarvan. Eén triomfeert en de andere druipt af.
Ja, precies. En daarin gaat discussiëren ook heel vaak over de feiten. Over
inhoud.
De inhoud, ja. Stellen die ik dan op de bank zie, die maken ruzie over het kopje dat op het aanrecht staat.
Ja.
En daar gaan de gesprekken over, of de discussies over. Ja.
Feitelijk gaan ze daar natuurlijk niet over. Het gaat over wie de macht heeft. Maar ook dat is inhoudelijk. Snap je? Als ik het idee heb dat als ik geen gelijk heb, dat ik dan controle verlies of de macht kwijtraak, dan kan ik me daar wel weer druk over maken. Maar het feit is dat ik, als ik in een discussie verzeild raak, zo bezig ga met mijn eigen gelijk, dat ik helemaal jou vergeet. Omdat ik het gevoel heb, als ik geen gelijk heb, dan ben ik fout. Het is of-of. Of ik heb gelijk, of ik ben fout. Nou, ik wil niet fout zijn. Dus ga ik echt tot aan de tanden bewapend mijn gelijk halen.
Ja.
De narigheid is dat de ander waarschijnlijk in precies dezelfde positie terechtkomt. En dan gaat het van dik hout zaag met planken. En zelden heb je na afloop een goed gevoel. Zeker in de partnerrelatie niet. Weet je, discussies zorgen altijd voor afstand. Heel zelden voor nabijheid.
Discussie lijkt me ook zo een ding waarin je doet alsof het over een bepaald onderwerp gaat. Je doet alsof het over het kopje op het aanrecht gaat of over in de samenleving over wel of niet vaccineren. Mm-hmm. Maar daaronder zit een geraaktheid die je niet durft toe te geven.
Ja, en welke zou die dan kunnen zijn?
Een angst, een niet gezien worden, niet gehoord worden. Ligt eraan welke situatie natuurlijk. Als ik dus over nadenk, is dat ook een groot element van discussies, is dat je zeg maar, je bewapent jezelf. Mm-hmm. En daarin ga je niet kwetsbaar laten zien.
Nee, er is een angst. Ik zit na te denken over het woord angst wat je zei. Een angst om aan de verkeerde kant te staan.
En heb je het nu over het vaccineren of over het kopje?
Vaccineren,
of überhaupt...
het kopje, allemaal.
Mm-hmm.
Allemaal. En als je iets minder gewoon praktisch maakt, zoals zo'n kopje is, maar bijvoorbeeld dat je vindt dat iemand niet goed naar je luistert. Of dat je vindt dat hij niet genoeg aandacht aan je schenkt. Dan kan die ander vinden dat hij dat meer dan genoeg doet. En dat jij gewoon een bodemloze put bent, wat dat betreft. Snap je? Dan heb je twee verschillende standpunten. Dan kan ik hem proberen te overtuigen van het feit dat ik echt tekort kom. En dat hij dus eigenlijk verkeerd zit. Dat hij tekort schiet, dat hij iets anders moet doen. Die ander is er alleen maar bezig om mij ervan te overtuigen dat dat helemaal niet klopt.
Ja.
Maar dat ik te veel wil. Dus dan zit daar niet direct iets onder. Het is wel dat de posities in een relatie worden daar wel mee bepaald.
Maar in het voorbeeld dat jij geeft, zijn beide bezig met de ander.
Je bent met een discussie, bezig met jezelf, maar je bestrijdt de ander.
Ja.
Dus je staat niet meer stil bij hoe iets voor jou voelt, wat er in jou gebeurt. Nee, dat doe je dus niet. Maar je bent wel bezig met zelf steeds gelijk te halen. Dus zoveel aandacht voor die ander heb je niet.
Nee.
Je bent met die ander bezig alleen om in jouw kamp te krijgen. Maar die ander doet hetzelfde. En dat leidt altijd tot polarisatie. Het is het kernbegrip van polarisatie. Dus de polarisatie die we zien in de maatschappij, die zien we gewoon in het klein, noem het maar in het klein, in partnerrelaties even groot terug. Iedere ruzie is bijna zo. Is bijna altijd een polarisatie.
En dan is de vraag natuurlijk, de $20 million question. Hoe haal jij mensen daaruit?
Nou, het eerste wat belangrijk is, is dat ik mensen erop... Kijk, je denkt bijna altijd... Mensen zeggen dus bij mij, we praten hier heel veel over. Dat was ergens een verschil. En zeiden, ja, we praten hier heel veel over. We kunnen best goed praten samen.
Ja.
Dan laat ik ze praten samen. Ze praten helemaal niet samen, ze discussiëren. Dus heel veel mensen hebben helemaal niet in de gaten... dat wat ze doen, discussiëren, is ze denken dat ze praten. Dus dat verschil is niet altijd duidelijk. En wat ik daarvoor ook heel vaak gebruik als een soort van verhelderend beeld, is dat ze met elkaar praten als eisende vijanden. En niet als samenwerkende vrienden. En dat herkennen ze altijd, dat gevoel. Je krijgt altijd iets van...
Ja.
Dat je moet wapenen.
Ja.
Want anders dan...
En volgens mij is dat iets dat je pas ook goed voelt op het moment dat het benoemd wordt. Ik herken dit voorbeeld dat je zegt. Herken ik vanuit mezelf, mijn eigen relatie, maar ook relaties, koppels die ik zie. En je zit er dan zo in. Dan zit je zeg maar zo op een op winnen. Dat je echt iemand nodig hebt die eventjes tegen je zegt.
Ja.
Kijk eens wat er gebeurt.
Ja, ik zeg dan soms, zoals je nu met iemand. Jullie nu met elkaar praten, praat je dan met je beste vriend? Nee. Voelen ze nooit zo. Ik zeg, dat is toch erg? Je hebt het is je levenspartner. Dat zou toch je beste vriend moeten zijn? Ja, maar moeten ze eerst nog aan een paar voorwaarden voldoen.
Mm-hmm.
Maar toch is dat is een hele goede filter. Het helpt mensen ook heel veel, omdat als ze dan naar huis gaan weer... en ze praten tussen aanhalingstekens samen... om te kijken van, voelt dit nu alsof ik met mijn beste vriend praat? Zou ik dan dit ook zeggen? En zou ik het zo zeggen? En dat zet wel tot bezinning.
Ja, dat dit een tool is die je dan even geeft... en dan thuis kunnen zij daarmee mee verder. Ja.
Ja, want ik weet niet of jij het herkent... maar ik herken het zeker uit mijn eigen relatie. Als wij bonje krijgen ergens over... dan praat ik niet met mijn partner alsof hij mijn beste vriend is.
Nee.
En daar zijn we wel in verbeterd. Hè? Maar zeker in het verleden al helemaal niet.
En wat is dan de verbetering die jullie... ervaren?
Dat ik me er meer van bewust ben en dat ik probeer een andere toon aan te slaan en veel meer bij mezelf probeer te blijven en te zeggen, dit heb ik nodig of dit mis ik, in plaats van, jij schiet daar tekort en daar tekort en daar tekort. En dat is toch verleidelijk om dat te doen.
Hmm. En doet Roel dat op dezelfde manier?
Roel zal niet zo gauw zeggen dat ik ergens in tekort schiet. Die komt meer met frustraties. Die vindt dan dat ik dingen te veel doe. Weet je, dan wordt hij strontziek van mij, zegt hij.
Maar in het, ja, dus ook bij de ander gooien in de polarisatie.
Ja, dat is ook gewoon in mijn tuin gooien.
Ja.
En als hij roept, ik word strontziek van jou, ja, dan dat doet natuurlijk iets met mij. Dan denk ik, hoezo ben ik dan fout? Nou, dan krijg je het fout, goed, gelijk, geen gelijk.
Ja.
Ga ik bewijzen waarom mijn goed recht is om daar te staan? Ja. Dat goed recht, hè, dat is, je staat in je recht. En als je in je recht staat, dan is heel veel geoorloofd.
Ik denk ook aan de dwangbuis van de inhoud. Het idee dat je dan, als je een vraag krijgt, dat je die altijd moet beantwoorden.
Mm-hmm.
Dat in een discussie, dat als iemand een argument aandraagt, dan heb je snel het idee dat je daarmee met een tegenargument moet komen. Ja. Of dat je zeg maar op hetzelfde niveau blijft zitten.
Dat is de argumentenwereld. Dat zit alleen maar op het niveau van de dingen.
Ja.
Terwijl als ik zou zeggen, nou, dit vind ik helemaal geen fijne vraag... dan ontregel ik dat helemaal.
Ja.
Dat is, als je dat, moet je voorstellen in zo'n discussieprogramma op de televisie, als mensen daarop gaan letten, nou, ik heb het gevoel dat je helemaal niet naar me luistert, ik vind dat niet fijn, ik heb iets anders van je nodig.
Ja.
Valt een rare stilte, wat is dit voor gedoe? Want dit hoort hier niet thuis.
En dat is misschien meteen ook de reden dat mensen dat niet zo snel doen.
Ja, ik hoor daar zelden de vraag van, oh goh, zie je dat echt zo? Leg eens uit. Het is altijd bij ja, maar. En dan er tegenin. En dat is verleidelijk, want als iemand een discussie start, is het heel verleidelijk om dat te doen.
Ja, ik merk dat ik tijdens dit gesprek, we hebben het over de partnerrelatie, maar mijn gedachten gaan ook telkens richting gesprekken over vaccinatie en niet vaccineren. Ik merk ook dat het daar zo ja, het is zo verleidelijk, of ik herken de verleiding om in argumenten te gaan zitten. Mm-hmm. En een tijdje terug had ik een kerstdiner met wat vrienden waar een aantal niet van gevaccineerd zijn. En daar hadden we, lukte het wel om, ik vond het heel fijn dat het lukte om daar een mooi gesprek over te hebben. Waar het eigenlijk zo was dat we veel sneller herkenden waar het over de strategieën of de oplossingen gingen. Hebben en veel meer over de beweegredenen van waarom je iets bedenkt.
Als je tot praten komt, dan wordt er ook van je geacht dat je luistert, mm-hmm. dat je doorvraagt. Ja, dingen van waarom is dit dan zo belangrijk voor je? Hoezo dan? Vertel eens verder. Dat je dat soort interesse hebt in plaats van dat je meteen met je eigen argumenten eroverheen komt. Dat is samen praten. Ook willen begrijpen. Je hoeft hem niet met de ander eens te worden. Ja. Maar zelfs als je het totaal niet met de ander eens wordt. Dat de ander in wat hij zegt ook. Ja, dat toch gewoon totaal van een andere waarde blijkt voor jou. Dan nog heb je na afloop van dat gesprek een beter gevoel van verbondenheid.
Ja.
Snap je? Dus praten, samen praten, ook als je totaal niet met elkaar eens wordt. Schept toch een soort van verbondenheid. Terwijl als je discussieert. Dan schept het altijd een gevoel van distantie. En standpunten kunnen ook, en dat zie je dus nu in de maatschappij gebeuren, maar dat gebeurt dus ook in relaties, zeker voordat ze in therapie komen, dat omdat je zo bezig bent om je eigen standpunt over het voetlicht te brengen, verharden standpunten zich en worden ze steeds extremer. Dat herken ik van mezelf ook wel. Als ik echt ergens gelijk in wil hebben of ik voel me bedreigd, word ik steeds extremer. Want het moet en zal duidelijk worden. En omdat het steeds extremer wordt, kan die ander het steeds moeilijker horen. Dus je groeit, je voelt het gewoon letterlijk, de gat wordt steeds groter. En als dan uiteindelijk die ander niet wil erkennen dat hij fout zit, dan is eigenlijk de beste oplossing, of tenminste doen we bijna altijd, gooien we de deur dicht.
Ja.
Dan zeggen we, ja, als je niet wil luisteren, hallo, met jou valt niet te praten, bekijk het, doei.
Ja.
En dat doen we in de partnerrelatie ook heel vaak.
Ja, en om dan eigenlijk te kunnen praten, moet je als eerste al het uitgangspunt hebben dat die ander ook anders mag zijn.
Dat is het eerste, dat is de acceptatie van het verschil. Daar had ik het hierbij ook heel nog over willen hebben, want het zit er natuurlijk onder, maar daar hadden we het al over gehad.
En ja.
Toen dacht ik, ja, steeds hetzelfde zeggen is ook niet zo interessant. Maar dit zit wel onder alles in de partnerrelatie en in de maatschappij. Zolang ik
maar
niet...
Dat is een lastige, zeker wanneer je verhardt.
Dan gaat het niet meer.
Nee.
Het begint ermee, en dan krijg je meer een integratie. Het begint ermee dat ik zeg, oké, ik ben het niet met je eens, maar jouw mening mag er ook zijn.
Ja.
Je lacht?
Ja, ik lach omdat ik dan denk aan zo'n soort... Ja, oké, jouw mening mag er ook zijn, maar die van mij is beter. Op zo'n soort manier.
Nee, dan zit je er nog steeds
niet. Dus het voelt echt als een soort, op het moment dat je in die polarisatie, dat je heel erg polariseert, is het zo lastig om eruit te komen.
Als je erin zit, ben je verblind meestal. Heel vaak heb je iemand anders nodig om je er weer uit te helpen. Of je moet zelf zo ver ontwikkeld zijn dat je doorhebt. En het andere wat heel erg helpt is dat je voelt de afstand. Die voelen we. En als je die niet wilt.
Ja.
Dat heeft denk ik bij ons heel erg gewerkt. Dat we die afstand voelden. En dat we alle twee beseften, maar die willen we niet. En dan moet je wel wat anders. Dan moet je gaan zoeken.
Ja.
En dat, dan kom je weer naar een andere kant. En wat je net precies zei. C'est le ton qui fait la musique. Hoe je iets zegt is vaak belangrijker dan wat je precies zegt. Want in die toon hoort de ander al, voelt hij de nattigheid. Heel veel mensen kunnen ook zeggen, oké, is jouw mening.
Ja, precies, op die manier. Oké.
Ja, is jouw mening. Deur dicht.
Let's agree to disagree and fuck off.
Ja, en fuck off, die laatste. Want je kunt ook, let's agree to disagree, kan ook heel positief zijn.
Ja.
Maar als er dat toontje bij zit, oké, dat mag je vinden, maar ik heb daar geen boodschap aan.
Ja.
Daar zit het addertje onder het gras.
Ja, ik vind die afstand, het voelen van die afstand vind ik wel heel mooi. Omdat dat ook al... Dat vergt eerst een inchecken bij jezelf. En waar sta ik nou? Wat voel ik lichamelijk? Of wat gebeurt er hier? Weg van de ratio.
Ja.
En dan te beoordelen, vind ik dat prettig of niet?
Wil ik dit?
Ja, hoe belangrijk is deze relatie voor mij? Ja. In een partnerrelatie hopelijk belangrijk. Maar met vrienden...
Maar heb je helemaal gelijk in. Omdat het vaak het belang van de relatie is die maakt of je standpunt wijzigt. En met standpunt bedoel ik niet dat waar je voor staat, hè, je mening, maar hoe je erin staat. Of je ook wil praten, mm-hmm. in plaats van alleen maar discussiëren. Of je ook wil kijken waar de ander zit, in plaats van alleen maar gelijk hebben.
Ja.
En het is een moeilijke stap hoor. Zeker in de partner. Misschien is die daar wel het allermoeilijkste.
Want?
Alhoewel ik het nou in de maatschappij ook erg zie verharden. Nou, ja, in die partnerrelatie, daar komt allemaal heel dichtbij, hè?
Ja, dat daar is, ben je het meest, daar laat je het meest kwetsbaar. Van jezelf zien en daarin.
Al je oude patronen worden geraakt, al je oude knoppen waar de pijn achter zit kunnen aangeraakt worden. Dat is de meest veilige en tegelijkertijd de meest onveilige relatie, denk ik. En dit denk ik nu voor het eerst.
Ja.
Maar ik denk dat dat zo is. Hij is het meest veilig, omdat je van elkaar houdt, omdat je elkaar vertrouwt en omdat hij het meest veilig zou moeten zijn.
Ja, en is het meest veilig en daardoor laat je het meeste van jezelf zien.
En dat maakt hem ook heel onveilig in die zin dat je er het meest gekwetst kunt worden.
Ja.
Geraakt. Dat is, ik weet niet, toen wij in het verleden hebben wij nogal veel gediscussieerd ook.
Wij is?
Roel en ik.
Ja.
Ja, niet jij en ik.
Ja, ik dacht ook even.
Nee. En ik denk dat ik dat vrij snel wel, nou niet vrij snel, maar een tijdje in de gaten had van hij praat met mij alsof ik zijn vijand ben en ik vind dat pijnlijk. En dat bracht ik dan wel bij hem, van ik vind dat niet fijn. Je praat met mij alsof ik je vijand ben en dat wil ik helemaal niet zijn. En dan zei hij, je bent de vijand ook. Ja, dan kom je geen stap verder, ja, hè?
Is wel helder.
Het was heel helder, hij was heel duidelijk. Maar voor mij was dat een heel pijnlijke boodschap. Ja. Om een heleboel redenen. Ten eerste mocht ik al niet teleurstellend zijn en dingen fout doen en dat soort dingen. Maar ook omdat het van binnen helemaal niet zo voelde. Ik voelde liefde.
Ja.
En ik was ook wel geraakt en gekwetst en weet ik. Maar ik wilde niet zijn vijand zijn. Als een vijand gezien worden. Ik vond dat heel erg.
Ja. En ik denk nu ook van hoe is dat dan voor hem? En dan denk ik ook, we moeten hem een keer ook aan tafel erbij vragen.
Dat kan zou niet. Zomaar kunnen.
Dan weet ik ook
voor
wel
hem was dat ook echt zo. Voor hem was dat ook
omdat
echt zo.
Hij dan helemaal in de discussie
in zijn
zit.
Ogen dingen van hem waar hij geen zin in had of die hij niet kon. Of dus werd ik liggen. Ik kwam altijd aan zijn vrijheid. Aan zijn, ik wil doen waar ik zin in heb en ik ben helemaal oké. Helemaal oké. Ik had heel erg, ik ben helemaal niet oké. En Roel had, ik ben helemaal oké.
Ja.
En dat trok natuurlijk ook aan. Maar ik moest daar niet aan tornen. Dat was niet de bedoeling.
Ja, ja, dus dan kom je aan iets heel kwetsbaars. En dan heeft hij ook wat te verdedigen.
Nou, en hij was nog beter. Ik ging dan meer achter hem aan. En hij was ontzettend goed in de deur dicht doen.
Ja. Dus het is ook gewoon waar, zeg maar. Op dat moment was jij de vijand.
Ik was voor hem, hem was ik echt de vijand. Alleen ik voelde mezelf niet als vijand. Ik voelde mezelf als degene die de relatie probeerde te redden. Ik wilde nabijheid. Ik wilde het oplossen. Dat het weer goed was tussen ons. En hij dacht, zak er maar in. Ik zit hier heel prima met mezelf in mijn studeerkamer. Ja. Ik heb aan jou geen behoefte. Dat is de deur dicht doen.
Ja, dit doet me ook denken aan wat we een keer eerder over hadden. Over vrouwen willen vaak ruzie om de relatie beter te maken. En mannen vermijden het om het goed te houden.
Dat zal zeker meegespeeld hebben. Hij is natuurlijk een man. En hij heeft ook al heel jong geleerd om niet zoveel te verwachten van de ander. En het maar zelf uit te zoeken en op zijn zolderkamertje te gaan zitten. En daar zat hij lekker.
Mm-hmm.
En dat is gewoon natuurlijk een mechanisme wat je meeneemt. Van als het bedreigend wordt, dan stap ik eruit.
Ja.
Terwijl ik, als ik voelde dat de verbinding verbrak, dan raakte ik in paniek. Dan moest die verbinding hersteld.
Ja.
Terwijl Roel daar uitstekend mee uit de voeten kon. Want die zat ontzettend gelijk te hebben met zichzelf.
Ja. Ja, zo'n comfortabele
positie. Het was makkelijker
positie.
Voor hem om gelijk te hebben met zichzelf dan met mij.
Ja, of dan om mogelijk ongelijk te hebben met jou.
Nou, hij had daar een hele goede oplossing voor. Hij deed de deur dicht.
Ja, 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 ja.
Dus ja, ik had ook nooit het gevoel dat ik gelijk had of zo. Want ik kwam nergens mee binnen.
Buitensluiten is dan het grote thema of de kern van het polariseren.
Ja, dus uitsluiten, buitensluiten. Alles wat bedreigend is of bedreigend voelt, uitsluiten. En dat zie je ook in de maatschappij nu gebeuren.
Ja.
Iedereen roept, we polariseren, maar polariseren doe je ook altijd van twee kanten. Dus dat de mensen die, zeg maar even zeggen, de niet-vaccineerders, om ze even zo te noemen, die roepen, jullie polariseren. En wij roepen, jullie polariseren. En alle twee hebben we gelijk, want als we niet meer met elkaar kunnen praten, polariseren we alle twee.
Ja, het praten over maakt dan ook dat polariseren veel groter wordt. Ik denk daar nu bijvoorbeeld aan iedereen in zijn eigen bubbel. Dus alleen maar praten met mensen die gevaccineerd zijn, of alleen maar praten met mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat werkt heel erg polariserend. En ik vraag me af, soortgelijk iets zal dan ook spelen in partnerrelaties.
Ja,
dat je alleen maar met vriendinnen of vrienden kletst.
Vrouwen gaan met hun vriendinnen praten, zijn het allemaal met hun eens. Mannen praten sporadisch, maar laten eens wat vallen bij vrienden. Ze zeggen allemaal, typische vrouwen gecompliceerd. Oh, laten we gaan voetballen. Nou ja, in ieder geval, die praten op mannenniveau erover. En blijven alle twee dus in hun eigen bubbel en hun eigen gelijk zitten. Het is, ik denk het is niet vaak zo, weet ik niet helemaal zeker, maar ik denk het wel, dat als je in een verschil van mening zit, dat je de mensen zoekt die het niet met jou eens zijn. Nou, als ik met jou in een verschil van mening zou zitten, dan zou ik eerder gaan praten met mensen waarvan ik denk dat ze mij daar wel gelijk in zullen geven.
Oh ja, ja, ja. Nee, dat begrijp ik helemaal, ja.
In plaats van dat ik iemand zoek, bijvoorbeeld jouw beste vriend, die misschien tegen mij zegt, nou, maar wat je daar...
Ja, Thijs heeft wel gelijk.
Daar heb ik helemaal geen zin in.
Ja.
En ik moet er nu aan denken in de tijd dat Roel en ik uit elkaar zijn geweest, een jaar zijn we uit elkaar geweest, dat ik het meeste heb gehad aan de vriendinnen die dat wel deden. Waar ik me wel veilig bij voelde. En waarvan ik wist dat ze mij een goed hart toedroegen. Maar die mij wel wezen op mijn eigen aandeel. Daar heb ik meer aan gehad.
Ja.
Het andere is huilen met de wolven. En het was wel fijn hoor.
Ja.
Dus een zalf op de wonden en zo. Maar ik had er niet veel aan.
Ja.
Terwijl als je praat met iemand die de punten ziet waar jij in de scheef gaat, dat helpt meer.
Ja, dat is eigenlijk een soort in kleine doses datgene te horen krijgen wat je eigenlijk niet wil horen.
Wat je moeilijk zelf kunt horen. Het is niet of je het wilt horen, maar het is moeilijk. En het moet vanuit een veilige basis komen. En als je met elkaar in discussie bent, is een van de eerste dingen die weg is de veiligheid.
Ja.
Want je bent geen vrienden meer.
Ja.
Dus dat is niet veilig. Dan zit de veiligheid, ik roep altijd veiligheid zit in jezelf. Die zit dan ook echt helemaal alleen nog maar in jezelf. Want ik kan niet meer op jou vertrouwen dat jij naar mij zou willen luisteren of mij een goed hart toedraagt.
Mm-hmm.
Dat is even helemaal weg, want we zijn nu vijanden. Opposanten.
Ja.
Je komt echt tegenover elkaar te staan. Dat is echt het effect van polariseren. Dat je tegenover elkaar komt te staan. Als je ruzie maakt, dan sta je soms ook zo tegenover elkaar, toch?
Ja.
Met zo hebben wij elkaar wel eens teruggevonden. Dat we echt klaar om elkaar te wurgen. Zo tegenover elkaar. Terwijl je eigenlijk als partners naast elkaar wilt staan.
Ik weet even niet meer precies welk punt, maar op een gegeven moment dacht ik ook aan, mijn gedachten gingen weer eventjes naar het discussiëren. En dan denk ik aan, in Engeland heb je heel veel debating clubs. En dat is echt een ding daar om er zo goed in mogelijk in te worden. Maar het is ook echt iets van bewapenen. Bewapenen met de meeste argumenten en tactieken om dan die ander te overtuigen. En er zit natuurlijk ook iets heel, heel nuttigs aan of iets moois aan in dat het ook scherpte kan opleveren.
Ja.
Maar wat misschien mist is, net zoals bij vechtsporten, dat je, zoals bij judo doe je, wat was het, hatsume of zo, aan het begin zeg je, en aan het eind zeg je even je vecht. Maar dan is er ook weer een moment dat je eventjes zegt, en
maar
we zijn
vrienden. Ja.
En dat stuk die scheidslijn tussen discussie en de rest, daar heb ik nog nooit van gehoord. En dat zou misschien best nuttig zijn, bedenk ik nu.
Ik denk dat het ongelooflijk bazaal belangrijk is. Je haalt Engeland aan. Ik moet dan altijd denken aan het Engelse lagerhuis, waar iedereen door elkaar aan het schreeuwen is en niemand naar elkaar luistert.
Ja, en daar is het ook zo ingedeeld dat ze echt tegenover elkaar zitten.
Ja.
Dus in Nederland zitten ze in de cirkel.
En zij.
Ja,
maar en dat schreeuwt maar tegen elkaar en dat roept maar door elkaar.
Ja.
En niemand luistert. Het is wie het hardste schreeuwt heeft en de grootste mond heeft, die is wat.
Ja.
Denk ik, waar zijn ze mee bezig?
Ja.
Vroeger zat de kring van wijzen. Er was een kring van wijzen, ja. Die zaten in een kring. Die luisterden naar elkaar, heel vroeger.
Ja. Volgens tijd.
Volgens de overlevering.
Ja.
Maar in bijvoorbeeld Afrikaanse stam is dat nog steeds. Dat is echt een kring. Die gaan ook echt in een kring zitten. En dat is niet voor niks. Ja. Dat is toch een soort van samen zijn wij sterk. We hebben elkaar nodig. Zonder de ander zijn we nergens. Nou, dat gevoel wat wij natuurlijk hier ook wel hebben gehad bij goed nabuurschap en een hele sociale cohesie. Maar heel veel daarvan hebben we ingeleverd in de hele periode waar we onze individualiteit zijn gaan bevechten. Wat een hele goede fase is, die ook moet gebeuren, denk ik. Maar we zijn nu aan het doorschieten geraakt.
Mm-hmm.
Ik hoop dat daar een kentering in komt.
Ja. En die hoop je ook te bewerkstelligen misschien... door heel veel individuen.
Nou, ik denk, zoals ik het wel vaker zeg, iedere verandering begint bij de kleinste cel.
Ja.
En ik denk dat een partnerrelatie en het gezin van de hele samenleving de kleinste cel is.
Ja.
Dus als we daar het goede gaan ontwikkelen, als wij als ouders met elkaar leren praten en we praten met onze kinderen, dan zullen onze kinderen leren hoe je met elkaar praat. En die zullen het weer aan hun kinderen leren, maar ook met hun vrienden zo willen praten. En ook op hun werk zo. En nou ja, zo ja. Zie ik dan een soort van olievlek. Een
lange termijn visie. Die,
ja. Weet je, die andere, de veranderingen die van bovenaf opgelegd worden, zijn vaak van korte duur. Omdat ze niet gedragen worden door jezelf.
Ja. Ja, ik word soms ongeduldig. Als ik nadenk over grotere structuren. Dan gaan mijn handen jeuken.
Ik snap het. Ik snap het, maar ik denk ook dat je je beperkingen moet kennen.
Ja, denk ik ook, ja.
Ja. Als je nog even naar die... kijk, verschil, hè, waar je net op terugkwam, verschil is er altijd en overal tussen mensen. Maar verschil zal altijd tot verdeeldheid en afgescheidenheid en twist leiden. Zolang we niet op zoek willen gaan naar een betere manier om met die verschillen om te gaan. Snap je?
Ja, ik denk dan vooral dat verschil niet ertoe leidt, maar het omgaan met verschil.
Ja, we gaan ermee om door de ander af te keuren, het zwijgen op te leggen, het te willen laten verliezen.
Ja.
Dat is niet de juiste manier om ermee om te gaan.
Maar hoe zou je dat heel praktisch, doen in een partnerrelatie? Heb je daar voorbeelden van?
Bijvoorbeeld in een partnerrelatie, dat je moet leren praten in plaats van discussiëren. Discussies horen in de partnerrelatie, als het om persoonlijke dingen gaat, niet thuis. Stel dat wij een relatie hebben, dan is het prima om te discussiëren over wat zullen we vandaag eten, wat zei Piet, wat vind jij van wat de buren... Nou ja, dat zijn onderwerpen. Maar de dingen die onszelf aangaan, die meer wezenlijk zijn... Of echt belangrijke meningen, hoe je in het leven staat of wat belangrijk voor je is, daar moet je over praten. En dat zie ik in heel veel, ook in jonge relaties, heel weinig. Echt discussiëren. En ze denken dat ze praten. Je kijkt heel... Heel nog ontevreden?
Nee, dat is jouw interpretatie.
Oké.
Okay.
Wat dacht je dan?
Ik herken het. Ik denk eventjes aan een koppel dat daar een tijd geleden op de bank zat. Mm-hmm. We zitten hier in de relatiewerkplaats. Dus daar zag ik dat laatst ook gebeuren. En dan realiseer ik me ook hoe basis het soms is om gewoon weer op een andere manier over een te plannen feestje of zo te praten. Dat je niet met je argumenten komt van ik wil het zo en die ander zegt ik ben het er niet mee eens.
Ja, weet je, wat ik heel vaak te horen krijg dan als de mensen zeggen, ja dan moet ik zeker alles doen wat zij wil.
Mm-hmm, ja.
Dan gaan ze helemaal aan de andere kant zitten. Terwijl daar gaat het helemaal niet om. Alsof ze dan zichzelf op moeten geven. Zo voelt het wel, hè?
Ja.
Als ik met jou meega, moet ik mezelf opgeven. Het is of jij. En nee, dat is het niet. Het is en. Je kunt altijd nog voor je eigen mening uitkomen. Je kunt voor je eigen mening blijven staan met open ogen voor die van de ander. Het is niet zo dat je hoeft op te geven wat jij denkt. Maar het belangrijke is dat je ook de mening van een ander wilt kunnen plaatsen. En liefst begrijpen. Ik heb ooit wel eens gezegd, echte liefde, dat betekent eigenlijk alleen maar dat je de ander wilt begrijpen. Vond Roelton wel een hele mooie. Ik weet zelf niet meer waar die vandaan kwam, maar ik denk altijd nog, ja, ergens op een intuïtief gevoel denk ik, ja, daar zit ergens, dat klopt.
Mm-hmm.
En dat is ook meteen moeilijk.
Ja.
Zeker als je denkt dat er iets van jou in het geding is. En dat voelen we gewoon heel gauw. Het is heel gauw dat je voelt goed, fout.
Ja. Ja, ik tekende laatst ook om de verschillen weer te geven bij twee mensen. Twee cirkeltjes die elkaar overlappen. Die elkaar een klein stukje overlappen. En dan is er een klein gedeelte wat overlapt, waar je het met elkaar eens bent. En dan zijn er ook twee gedeeltes die nooit met elkaar gaan overlappen. En daar is het dan alleen een kwestie van accepteren of interesse hebben in waarom die ander dat ziet. Ja, dat beeld komt nog even boven.
Ja, dat zullen meestal niet je beste vrienden zijn en ook geen partnerrelatie.
Als er zo'n klein ja, stukje...
Nee, dat denk ik niet.
Dan zou er meer...
Er is best wel veel gemeenschappelijks nodig om het verschil te kunnen dragen.
Ja.
Want anders, als je... Het belang van het verschil in een relatie is dat jij ervan kunt groeien. Dat is ook het mooie van als je het niet met elkaar eens bent.
Ja.
En je bent toch bereid naar de ander te luisteren. Kun jij daar zomaar iets van leren? Als je niet naar de ander luistert, dan leer je er ook niks van.
Maar als iemand te verschillend is, dan is het te beangstigend. Dan voel je je nooit veilig genoeg om
daar... Nee, dan wil je niet van leren, want zo wil je niet zijn.
Ja, inderdaad.
Dus dan gaat dat leeraspect, dat groeiaspect wat zo belangrijk is in een relatie, dat verdwijnt voor een groot gedeelte.
Mooi. Dat geeft dan ook wel aan, zeg maar, als je dan een ruzie hebt en dan trek je eerst terug bij mensen die precies hetzelfde vinden. En dan langzaam kun je naar wat mensen die een klein beetje de andere partij ook kunnen zien. Ja.
Ja, en dat is ook gewoon, als ik naar mijn eigen relatie kijk, waar we flink geknald hebben, zo nu en dan, was het altijd dat rol heel autonoom was, ik heel verbonden was. Ik vond dat hij verbondener moest worden, hij vond dat ik autonomer moest zijn. Hè? In het kort. En dat op een gegeven moment die twee posities zo tegenover elkaar kwamen te staan, dat ik helemaal niet wilde lijken op zijn autonoom zijn. Ik vond het helemaal niks. Ik vond dat iedereen in de steek liet.
Ja.
Hij wilde überhaupt niet lijken op mijn manier van verbonden zijn. Hij was een beetje gek, was hij zijn hele vrijheid kwijt. En dat klopt ook wel, want ik was niet vrij. Omdat ik zo voor iedereen moest zorgen en nooit mocht teleurstellen. En dus er zat een grote mate van onvrijheid waar we de vorige podcast over hebben gehad. Hè? Dat je niet echt vrij bent in je keuzes.
Ja.
Nou, dat wilde hij echt per definitie wel zijn.
Ja.
Dus dan hij wilde niet meer op mij lijken en ik wilde niet meer op hem lijken. En dan kun je niet meer leren van elkaar. Terwijl dat natuurlijk toch was wat ons aanvankelijk had aangetrokken.
En hoe langer je daarover gaat discussiëren, hoe sterker je voor je eigen punt gaat staan en hoe minder aantrekkelijk dat wordt autonomie steeds, of verbondenheid van die ander wordt.
De standpunten verharden zich en versterken.
Ja, ja.
En daar wil ik helemaal niet meer op lijken.
Ja.
Wat een ongelofelijke ego-tripper, man.
Ja.
Weet je, dat soort termen komen dan in mijn hoofd op. Daar wil je toch niet op lijken? En hij dacht, nou, wat een zorgkip. Die is rijp voor een kliniek. Dat ga ik een beetje doen. Pijns er niet over. En ja, zo ga je dan over elkaar denken. In plaats van, dat is mijn beste vriend. Kijk hem eens goed voor zichzelf zorgen. Wat kan ik ervan leren? En welke hulp heb ik daar van hem bij nodig? En dat kunnen we nu wel beter. Maar er heeft wel heel wat geknokt tussen gezeten, waarin we al die valkuilen in zijn gevallen. Van discussies en denken dat je praat en vechten en elkaar bestrijden en polariseren. Onze relatie is echt polariseerde als een gek. Terwijl dat ons alle twee heel eenzaam, want dat is meestal met polariseren, in die pol waar je zo ontzettend gelijk hebt, ben je ontzettend alleen omdat we altijd die andere pol nodig hebben. Die polariteiten zijn er niet voor niks.
Mm-hmm.
Dus we moeten op de een of andere manier weer bij elkaar komen om dat midden ergens te vinden, die balans te vinden. Want of, er ontbreekt altijd een belangrijk iets.
Ja. En voor mij het grote ding dat er nu uit naar voren komt. Is dat veiligheid, het gebrek aan veiligheid maakt dat je dat niet wil doen.
Hoe onveiliger je je voelt, hoe moeilijker het is om niet te polariseren. Gevoel van onveiligheid, en dat is, denk dat in de maatschappij nu heel veel speelt, maar natuurlijk ook heel veel in partnerrelaties en in gezinnen, werkt polarisatie enorm in de hand.
Ja, En ik denk nu ook aan wat ik net tegen jou...
Je gaat je wapenen, sorry. Je gaat je letterlijk wapenen.
Ja. Ja, en hiervoor hadden we het eventjes over Bruce Perry. Ik had daar een boek van gelezen. En hij is een kinderpsychiater. En hij heeft 3 stappen die hij heel mooi omschrijft. Regulate, relate en reason. Dus eerst jezelf reguleren of de ander reguleren. Daarna kun je een connectie maken. En daarna kun je reasonen. Mm-hmm. En bij discussie zit je op een gegeven moment alleen maar in de reason. En die andere 2 stappen sla je over.
Ja, herken je dat beeld? Ja, ik herken het. Ik vind het wel heel mooi gezegd ook. Ik ga ze onthouden. Want ik vind het ook
gelukkig
heel herkenbaar.
Staan ze op de podcast nu.
Zeg je?
Ze staan op tape.
Ze staan
nu,
op de dus, podcast, ja. Als ik gewoon denk aan kleine clashes die wij nu hebben. Ik zit op het moment niet zo heel lekker in mijn vel. Een beetje overvraagd. Dan kan ik niet zoveel hebben. Nou, als er dan iets gebeurt wat niet oké is of niet goed gaat. En dat is dan door Roel. Dan kan ik uit mijn slof schieten. Vind ik niet de leukste kant van mezelf. Maar dat kan ik fel zijn. En wat, dan is het heel, heel belangrijk dat eerst even er moet kunnen zijn. Dat is dat regulate, dat hij dat ook kan hebben. Gewoon laten zijn even. En dat ik vervolgens ook kan zeggen dan, sorry, ik schoot uit mijn slof, dat was niet de bedoeling. Maar
ja, dan kun je
ik heb
relaten.
Daar en daar ontzettend last van. Hè, dus dan heb ik de relatie gemaakt door te zeggen, nou, dat is niet wat ik wilde eigenlijk. Maar ik heb ergens ontzettend last van. En dan kunnen we het over... He, reason, dan kun je over de inhoud gaan hebben.
Ja.
Maar en die 3 dingen zijn wel nodig, met name als die heftigheid er is.
Ja.
Soms is die heftigheid er niet bij mensen, bedenk ik ineens, maar die slikken dat helemaal in. Dan is het ook wel heel belangrijk dat het er op de een of andere manier eerst uit mag komen. Omdat met die ingeslikte woede, ja, dan krijg je een verkilling, hè? Dan krijg je ook heel vaak de ondergrondse strijd, hè? Die is nog veel erger.
Ja.
Want dan zie je de vijand niet meer in de ogen.
Ja, op een gegeven moment komt hij er wel een keer uit of zo.
Die komt er ooit een keertje uit.
Ja.
Maar dan is het volledig oncontroleerbaar wat er dan gebeurt. En dat
geeft
kan ook
niks,
meteen het einde van de relatie zijn.
Ja, geef niks, ik kop het wel op, dat idee.
Ik zeg niks, ja. Dat is wat mijn vader zei. Ik zei, nee, heb ik ook niks te verantwoorden, maar ik slik het wel allemaal door en het komt er een keertje uit.
Ja.
En dan... dan zie je dus ook heel vaak, dan is het te laat in een relatie. Dus heeft iemand zoveel ingeslikt? Of het komt er met zoveel woede uit, dat de ander ongelooflijk gekwetst raakt. Want dan kunnen mensen ook heel not reasonable, zou ik maar zeggen, onredelijk worden.
Ja, maar dan is het eigenlijk hetzelfde. Ik slik dit dingetje wat ik nu wil zeggen, slik ik even in. Ja, ik slik het even in. Dat komt er later wel een keer uit. Ik ben benieuwd, waar komt het op neer?
Nou, ik denk dat het op 2 dingen neerkomt. In feite waar we het nu over hebben gehad. Dat we dus eigenlijk... het zou fijn zijn als we ons met z'n allen... beginnend met onze luisteraars en vrienden... en vervolgens als een olievlek door de hele maatschappij... meer van bewust zouden worden... of we aan het praten zijn met elkaar of discussiëren. En dat het heel fijn zou zijn als je de bocht, de afslag kunt nemen naar praten. Zeker als het gaat om dingen die persoonlijk zijn.
Ja.
Dingen die inhoudelijk alleen maar zijn, vind ik een discussie al iets minder. Maar zodra het persoonlijk wordt, we kunnen een inhoudelijke discussie hebben. Maar als jij dat op een nare manier doet, op dat moment wordt het persoonlijk.
Ja.
En
eigenlijk de key om dat te merken, vind ik die afstand die je benoemde.
Je voelt dit. En je voelt van binnen, iets is niet fijn.
Ja.
En dan ga je overheen proberen te komen. Maar dat moet je dus niet doen. Je moet erbij stilstaan en het gewoon zeggen. Zeg wat je net zei, dat kwam bij mij heel vervelend binnen.
Ja.
Is lang niet altijd mogelijk, maar het is ook niet erg om er 2 weken later op terug te komen. Beter laat is nooit.
Maar het wordt volgens mij wel moeilijker naarmate je verder gepolariseerd bent. Want dan is het steeds
je bent
spannender.
Steeds meer de vijand.
Ja, je kunt er steeds minder op vertrouwen dat die andere je gaat horen als je dat gaat zeggen.
Nou ja, het wordt moeilijker. Het wordt gewoon moeilijker. Dus hoe sneller je het kunt, hoe beter. Maar ja, we moeten onszelf ook de ruimte geven om daarin te groeien.
Ja.
Want dit zijn geen gemakkelijke dingen. Ze zijn gemakkelijk te zeggen, maar niet zo makkelijk om te doen. Maar ik denk als wij, met name in de partnerrelatie, laten we daar beginnen, uit de polarisatie kunnen blijven. Dus minder discussiëren en meer echt praten met elkaar. Open zijn en eerlijk zijn over onszelf, maar ook die ander willen kunnen begrijpen en respecteren dat die anders is. Je hoeft niet te accepteren, maar te respecteren. Dan maak je een hele grote stap voorwaarts. En als we dat dan ook nog in de maatschappij een beetje meer met elkaar doen, ik denk dat we dan gewoon veel leukere situatie krijgen, toch? Worden we misschien echt een leuk land, zoals Rutte roept de hele tijd. En daarin, wat voor mij heel erg helpt, is om je steeds af te vragen, praten we nu als vijanden, als eisende vijanden met elkaar, of praten we als samenwerkende vrienden? Dat helpt zo ongelooflijk om uit de discussie te komen en in het praten.
Ja. Ja, misschien dat ik daar nog aan toe wil voegen. Een belangrijke die ik nog meeneem dan ook weer uit dit gesprek is die dwangbuis van de inhoud. En niet altijd denken dat je dus een antwoord hoeft te geven op een vraag. Of met tegenargumenten te komen. Maar ook kan vragen wat maakt dat je dit zegt. Ja. Of waar, en dan op een ander niveau het gesprek aan te gaan.
Waarvoor vraag je mij dit nu? Of wat is nu aan de hand? Maar ook los van de inhoud voelen hoe het voor iemand is. Voor jou, of niet voor iemand, voor jouzelf is de inhoud. Maar ook hoe iemand met jou praat over die inhoud. Want als dat niet goed zit, dan gaat het gesprek over de inhoud ook meteen vijandig worden.
Ja.
Ja. Als jij met mij praat over een heel simpel inhoudelijk iets op een toon waarvan ik denk, wat is dit? Volgens mij mag die man mij helemaal niet. Dan ga ik mij al wapenen tegen jou.
Ja.
Dan wordt dat gesprek over de inhoud ook al een beetje, dat kan stekelig worden, of ik word stil, of dat loopt niet meer.
Ja.
Dus je moet ook veel meer stilstaan bij hoe iemand iets zegt en hoe iemand met mij praat of discussieert. Wat betekent dat voor mij?
En dan die drie stappen van regulate, relate en reason. Ja. En niet alleen maar blijven vastzitten op reason.
Dat is altijd nodig, denk ik. Het regulate is met name nodig bij uitbarstingen.
Ja, als je vrij heftig getriggerd bent. Ja.
Maar als je niet zo heftig getriggerd bent, kun je gewoon meteen met relation beginnen. En dan zeg je gewoon, dit vond ik niet prettig.
Ja.
Dan maak je de verbinding met de ander. En dat wordt zo weinig gedaan. Terwijl het heel veel gebeurt.
Ja.
Heel veel, ook onder vrienden. Dan rij je weer naar huis in de auto en zeg, dit vond ik niet prettig, dat vond ik niet leuk, dit vond ik niet fijn. Ja, maar zeg je het? Nee. Want we willen de goede vrede bewaren. En uiteindelijk eindigen we met polarisatie.
Nou, we zitten onderhand al in februari, maar februari is niet te laat voor goede voornemens voor het nieuwe jaar. Dus nee, misschien kan dit er een zijn.
Ik denk, laten we gewoon iedere maand goede voornemens steeds hernieuwen.
Dat is ook wat realistischer.
Dan kun je lijkt gewoon, een stuk realistischer, ja.
Oké. Okay.
Heb je het gevoel dat we rond zijn?
Ja, wat mij betreft wel.
Oké, dan laten we het hierbij, Thijs.
Ja. Dat was hem weer. Dank voor het luisteren. Mocht je meer willen, dan is er nog een aflevering achter de betaalmuur. En anders wacht je tot je dit geluid hoort. En dan weet je dat er een nieuwe aflevering online staat. Tot ziens!